Het is PNL, DLO, PNL, Beldalimonska en Veldhoven. Ja, eigenlijk een aantal herhalingen van vorige week, omdat er niet al te veel nieuwe dingen zijn uit de Amstad NA nieuwszaken. Bijvoorbeeld dus weer over die lancering in september, 2 september als het allemaal mee zit, van een aantal kleine satellieten met de Firefly raket, de nieuwe eerste lancering van die raket. Nou, dat wordt heel spannend. En daar komen ze een heleboel kleine satellieten in, of zitten erin. Pocket Cubes en zo, zoals Genesis L en Genesis N van Amstad Spanje. En ja, daar hebben we het al over gehad. Hè. Die gaat dus wat relayeren. Ze lijken heel veel op elkaar. Allebei relayeren ze signalen van 2 meter naar 70 centimeter. Met een nieuw soort repeater, namelijk ASK. Dat betekent dus gewoon aan uitsleutelen. En dan regenereert hij het signaal wat hij in de uplink ziet. Dat kan dus CW zijn, maar het kan ook een digitale mode zijn. Tot normaal 50 bit per seconde downlink en uplink. Maar dat mag ook iets anders zijn. En dat geeft wat leuke effecten. Ze hebben inmiddels uitgebreid gepubliceerd hoe het allemaal werkt en zo. En welke uitzendingen je mag verwachten. En hoe je dus met die hele zaken om kunt gaan. Met packet en zaken van telemetrie en zo. Allemaal bekend hoe dat eruit ziet. En dan krijg je dus via de downlink CW telemetrie te horen. En daarna heb je een periode van 40 seconden de tijd om zelf iets te laten relayeren door de satelliet. En tot 50 bits per seconde dan. Niet sneller, want dan trekt hij het niet. Maar de ontvanger in de satelliet die detecteert dat vanzelf wat het voor een signaal is en die regenereert dat dan in de downlink. Nou, dat is een beetje een nieuwe aanpak. Maar goed, laten we eerst maar eens afwachten dat die lancering gaat lukken. Want dat is altijd spannend, zo'n eerste lancering van een nieuwe raket. Dan ook weer het Space Symposium van Amsterdam in oktober. Daar kun je dus nu voor aanmelden als je daar naartoe wil. En de verkiezingen van het bestuur Amsterdam, zoals gemeld, die lopen nu tot 15 september. Kunnen de leden dus nog stemmen. En dan gaat het om 4 posities waar ook 4 kandidaten voor zijn. Dus eigenlijk is de uitslag al lang bekend, maar toch formeel moet die even wel plaatsvinden, die verkiezing. Dan zijn er weer wat amateurs die awards hebben gehaald en ook weer afstandrecords hebben gebroken via een paar satellieten zoals Oscar 73 en 27. En het leuke is, bij al die records is aan een van de 2 uiteinden van de verbinding altijd F4DXV te vinden. Die is daar continu mee bezig, hè, met allerlei stations te proberen elke keer weer een record te vestigen. Nou, dat gaat allemaal goed. ARIS-verbindingen, die zijn er even op dit moment geen nieuwe gepland. Dat is vorige week nog wel iets geweest met Duitsland, maar dat is alweer voorbij. Dus we moeten even afwachten wanneer er weer nieuwe dingen gepland worden. Het is ook even druk in het Space Station met allerlei zaken. Dus moeilijk te zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Maar wel is duidelijk wat de apparatuur aan het doen is. Op dit moment is dus de zaak omgeschakeld naar het FM repeater mode. Dat betekent 2 meter uplink. 145,99 met een CTCSS toon van 67 Hz en de downlink op 437-800 FM dus. En dan kun je daar nog gebruik van maken tot eind september en dan schakelt hij weer over naar packet mode op 2 meter, 145,825. De exacte datum waarop dat gebeurt is nog niet bekend, maar dat horen we nog wel. Verder kan of zal het spul allemaal uitgeschakeld zijn. Zowel de nieuwe IORS transceiver als ook het station in het Russische deel van het ISS. Als er bijzondere activiteiten zijn, en dat is bijvoorbeeld het geval met 3 ruimtewandelingen die eraan zitten te komen. Op 3 en 9 september een Russische ruimtewandeling en op 12 september eentje vanuit het Amerikaanse deel van het station. Dus op die dagen zal de amateurapparatuur uitgeschakeld zijn. Dus dan kun je daar al rekening mee houden. Dan zijn er natuurlijk allerlei DX-stations te werken. Vooral nu in de vakantieperiode. En er zijn weer allerlei bijeenkomsten en presentaties. Soms via internet, maar ook steeds meer live in echte bijeenkomsten. Ondanks dat het toch nog niet helemaal afgelopen is met die corona. Maar goed. Ja, verder wat leuke dingetjes. Er is een Space Symposium geweest en daar heeft een bedrijf voorgesteld om een nieuwe vorm voor kleine satellieten te maken als alternatief voor de CubeSat. Namelijk DiskSat, oftewel schijfsatelliet. Ze stellen dan voor niet een kubus, maar een schijf te bouwen. Met een diameter van 1 meter en de dikte van 2,5 centimeter. Dus dat is een hele dunne, platte schijf. En het leuke daarvan is dat hij een heel groot oppervlak heeft. En dat betekent dat je daar mooi zonnepanelen op kunt zetten, zonnecellen, en dan krijg je tot wel 200 watt aan vermogen. En dat is iets wat met een CubeSat echt niet haalbaar is, tenzij je uitklapbare zonnepanelen toepast. Maar ja, dan maakt het weer wat moeilijker en zwaarder en duurder en storingsgevoeliger natuurlijk. Dus ja, als je een schijf hebt die al meteen een groot oppervlak heeft aan twee kanten, en je zet daar meteen zonnecellen op, dan schiet het meteen wel op. Bovendien is ook het lanceren van die schijven wat makkelijker. Want in een raket past dat mooi en een diameter van 1 meter is geen probleem. En als je dan een hele stapel van die satellieten probeert te lanceren, dan wordt dat ook wat makkelijker. Kun je zo 10 of 20 van die schijven op elkaar leggen en dan samen de ruimte inbrengen. Dit idee lijkt natuurlijk veel op wat SpaceX al doet met de Starlink-satellieten, want die lanceringen werken eigenlijk ook een beetje zo. Starlink-satellieten die zijn bij de lancering ingeklapt en dan zijn het gewoon platte dozen. Dan niet rond, maar rechthoekig, maar toch. En zo kunnen ze 4 stapels van 15 van die platte dozen op elkaar leggen en dan hebben ze in totaal 60 Starlink-satellieten in 1 lancering. En vandaar dat idee van platte dozen maken en die dan stapelen, dan kun je toch misschien makkelijker lanceren. Alweer een leuk idee. Nou, wie weet wanneer de eerste DiskSat gaat verschijnen, maar het is maar een voorstel voorlopig. Andere ontwikkelingen rond CubeSats. Het is natuurlijk begonnen met 1 unit CubeSat, een kubus van 10 centimeter. Later begonnen de grotere CubeSats te komen, 2 en 3 units. Dat was al vrij snel. En weer later begonnen nog grotere CubeSats gebouwd te worden, tot 6 units. Eigenlijk 2, 3 unit CubeSats tegen elkaar. En nu beginnen er nog veel grotere te komen. Tot 12 unit en zo. En het blijkt dat, als je nou de ontwikkeling ziet, het begon natuurlijk met allemaal amateur en universiteits CubeSats, maar daarna begon de professionele wereld in te haken. En die zijn ook begonnen met CubeSats te bouwen. Maar die kwamen toch al vrij snel tot de conclusie dat die 1 en 2 en ook 3 unit CubeSats toch wel een beetje erg klein zijn. Daar kun je niet zo heel veel in kwijt en ook heb je daar dus het probleem van weinig oppervlak en dus weinig vermogen. En daarom beginnen ze in die professionelere CubeSat-wereld steeds meer gebruik te maken van grotere. Ja, CubeSats nog wel, maar toch met meer units. Dus 6 units is nou zo'n beetje het kleinste wat ze maken. En steeds vaker zie je ook 12 unit CubeSats verschijnen. Nou, dat zijn dus eigenlijk weer zo'n beetje microsats die we al heel lang kennen. En ja, de echte kleine CubeSats, 1, 2 en 3 units, die zullen wel blijven, maar dan weer voor amateurs en universiteiten. Want anders worden ze te groot, te duur en noem maar op. Lancering ook te duur. Dus zo zie je toch een beetje dat het uit elkaar gaat lopen. Aan de ene kant de kleintjes en aan de andere kant professioneel steeds groter. Want daar kunnen ze veel meer in kwijt en hebben ze veel meer vermogen van de zonnepanelen. Er is een al langer bekend natuurlijk een ruimtestation aan het ontwikkelen voor een baan rond de maan. Een hoge elliptische baan waar dan ook bemanningen naartoe gaan die daar een tijdje werken en die vanuit dat ruimtestation ook landingen kunnen uitvoeren op de maan en zo. Maar dat duurt nog wel een aantal jaar. En ja, die baan is een beetje vreemd. Een halo-baan, dus vanuit de aarde gezien, zie je hem altijd binnen het bereik van de aarde. Want hij maakt echt zo'n lus rond de maan zonder dat hij achter de maan verdwijnt. Hè. En ja, die baan is nogal een beetje vreemd en een beetje nieuw. En die willen ze wat verder gaan uitproberen. Daarom willen ze eerst eens een kleine satelliet in die baan brengen en daarmee experimenteren hoe dat dan gaat met die navigatie en communicatie. Want waarschijnlijk is die baan ook niet helemaal stabiel, of dat is vrij zeker. En dus die moet af en toe weer gecorrigeerd worden enzovoorts. Dus dan moeten ze dan eens mee gaan oefenen. Vandaar dat ze nu de Capstone satelliet in ontwikkeling hebben. Die ook bijna klaar is. Die moet gelanceerd gaan worden binnenkort. Met een elektronraket van Rocket Lab. En tot nu toe heeft Rocket Lab zo'n beetje altijd gewerkt vanuit Nieuw-Zeeland. Maar ze hebben ook binnenkort een lanceerplatform in Virginia in de VS. En Capstone die zou vanuit Virginia gelanceerd worden. Maar er is nu toch besloten om die even te verplaatsen naar Nieuw-Zeeland. Dus binnenkort mag je dan die elektronlancering met Capstone verwachten vanuit het bekende platform in Nieuw-Zeeland. Dus daar horen we meer van. Ja, verder Oscar 109, bekend probleem, de zwakke downlink, zoiets van 7, 8 milliwatt. Hij wordt wel gebruikt, maar heel moeizaam. Maar het is een leuke oefening voor mensen die met echt zwakke signalen willen experimenteren. En bij behorende modus, zoals FT4 en zo, en CW natuurlijk. Af en toe lukt het met phone ook, maar moeizaam. Nou, en ook de telemetrieontvangst, heel moeilijk voor de meeste stations. En daarom is het fijn dat we hulp hebben gekregen van de Dwingelo Radiotelescoop, PI9CAM. En ook afgelopen dinsdag zijn daar weer de nodige activiteiten ontplooit, zal ik maar zeggen, voor het ontvangen van die telemetrie. En dat is weer gelukt. En intussen zijn er al een paar honderd van die telemetrie-uitzendingen opgepikt en doorgestuurd naar AMSAT-NA. En die zijn daar natuurlijk heel blij mee. Dus op die manier kunnen we weer helpen. Ja, vanuit Japan is weer een gebruiksschema gepubliceerd voor Oscar 29. Die al een tijdje problemen heeft. Zijn batterij is echt zo'n beetje versleten. Maar af en toe doet hij het nog even. En zolang de spanning niet te ver ingestort is, wil die nog wel blijven werken. En daarom proberen ze het af en toe eens. Maar niet elke dag en niet elke omloop. Maar er zijn dus een aantal dagen afgesproken. Dat ze een paar keer per dag proberen de zaak in te schakelen. En dan mag die gebruikt worden. Maar ja, je zult merken dat dat nooit lang duurt. En dan stort die weer in, omdat simpelweg de spanning te laag is geworden. En dan reset hij zichzelf en dan is het afgelopen. Maar zolang hij het doet, kun je hem gebruiken volgens dat schema. En ja, laten we hopen dat hij het nog een tijdje volhoudt. Want het is natuurlijk al een oude satelliet die eigenlijk al voorbij zijn normale levensduur is, zullen we maar zeggen. Dus toch voorzichtig zijn, maar als hij het doet, mag je hem gebruiken. Goed, FT4 mode, ja, die eigenlijk normaal bedoeld is voor HF met hele zwakke signalen of andere radiolinks die heel zwak zijn. Nou, soms is dat ook bij satellieten wel eens leuk, zoals dus bij Oscar 109 bijvoorbeeld. Maar ook andere satellieten begint dat erg populair te worden. Alleen, ja, dan beginnen mensen toch heel veel vermogen te gebruiken. En ja, dat is niet nodig, want FT4 heeft helemaal geen sterke signalen nodig. En dus het leuke is juist dat je dat echt kunt gebruiken met QRP. En dat is ook wel de bedoeling, want FT4 is zo'n mode die ja, de zender continu aan heeft. En dan is de belasting voor de satelliet natuurlijk erg groot. En daarom is dat niet fijn als je dat lang gebruikt. Dus als je FT4 gebruikt, liefst met een zo laag mogelijk uplink vermogen. En dan lukt het toch wel. Er wordt nu ook een beetje bekeken hoe ze die frequenties voor FT4 goed kunnen afspreken per satelliet. Want het heeft geen zin om die door de hele band overal neer te zetten. Het handigste is net als op andere banden, als ze zo'n beetje op dezelfde frequentie zitten, vlak bij elkaar. Dan kunnen ze makkelijker gevonden worden ook. Ja, even kijken wat we dan nog meer hebben. Er zitten meer CubeSats aan te komen. Qt, die moet op 16 september gelanceerd worden. Nou ja, moeten we allemaal nog kijken wat die gaat doen op amateurfrequenties en zo. Verder MESAT 1, MESAT, die van de Universiteit van Maine. Die zit eraan te komen. Die moet in volgend jaar in juni gelanceerd worden, hopen ze. En die zal ook op amateurfrequenties gaan verschijnen. De echte frequenties zijn nog niet precies bekend. Maar er wordt dus een 3-unit CubeSat met allerlei leuke mogelijkheden voor amateurs ook. En ook een Belgische satelliet die intussen gelanceerd is naar het ISS, Oscar Cube, QUBE dan. En ja, daar zit meer in die lancering, want we hebben dus vanochtend de lancering gehad van een Falcon 9 met een Dragon ruimtevrachtschip van SpaceX naar het ISS. En daar zitten minstens 8 CubeSats in. Morgenmiddag om een uur of 5 onze tijd, 17 uur, dan moet die Dragon aankoppelen aan het ISS als het mee zit. En die CubeSats die zullen dan aan boord worden gebracht, maar nog niet meteen gelanceerd worden. Dat komt pas over een tijdje. Dan worden ze uitgezet vanuit de Japanse Kibo-module. Nou, bij die CubeSats daar zitten dus een paar die voor ons interessant zijn. Maar daar moeten we nog even de details van uitzoeken. Er zitten ook weer een paar van die Maya satellieten in en Kuawa 1. Daar komen we straks nog even op. Dus ja, nog even kijken op welke frequenties die straks allemaal gaan komen. Nou, de amateur satellieten, wat doen ze zo allemaal? Lilacsat 2 af en toe goed te gebruiken. Falconsat 3 met Packet doet het nog steeds prima. Oscar 7 nog steeds in mode B actief. Goed te gebruiken. Oscar 92 doet het prima. Oscar 108 ook bruikbaar. 109, ja, moeizaam dus, maar hij werkt wel. Oscar 11 is de hele week ook ingeschakeld geweest. Zal volgende week wel weer even uitschakelen. Oscar 27 doet het. 29, ja, zoals bekend, hè, net beschreven. De XW2 satellieten, ja, daar zijn er drie van de zes die het goed doen en twee die met horten en stoten. Hè? Dus inschakelen en dan weer uit en zo. Er is er maar één die helemaal niks doet en dat is 2E, 2 echo. Dus wel bruikbaar, maar een beetje moeilijk. Nou, RS44, heel populair, doet het nog steeds prima. CAS 4A en B ook volledig operationeel. Oscar 50, Oscar 73, 86 ook, 88 beperkt. 91 nog steeds goed, 97 ook, 99 ook. Met ook SSTV plaatjes dus. Ja, en dan ISS met het FM repeater gebeuren. Oscar 84 digipeater. En Oscar 101 met een apart schema voor FM gebruik. En Oscar 100, ja, volledig operationeel op de bekende manieren. Ja, wat Oscar 100 betreft, er is gisteren weer een satellietsymposium geweest van Amsterdam DL. Deze keer live in Bochum, bij de grote 20 meter schotel daar. En dat werd ook live op internet uitgezonden, dus je kon het live volgen. Nou, dat waren allemaal leuke lezingen, maar eigenlijk zo'n beetje alles over Oscar 100, zoals je kunt verwachten bij Amsterdam DL. Dus allerlei zaken, operationele zaken, technische zaken, voor echt iets voor de liefhebbers. Nou, die uitzendingen, of ja, die YouTube-opname, die kun je dus ook nog terugkijken. En dan kun je alle verhalen nog eens aanhoren. Er wordt door amateurs veel gebruik gemaakt van de UZ7HO modem. Dat is dan software modem, zeg maar. Hè. Die wordt regelmatig geüpdate. En nu blijkt, nou, Letsat actief is, dat je daar echt de nieuwste versie van die modem software moet gebruiken. Want anders gaat het decoderen van de telemetrie van Letsat niet goed. Dus wordt nog even opgewezen. Zorg dat je de laatste versie van de UZ7HO Sound Modem software installeert. Dan gaat dat veel beter werken. Oscar 73, nog steeds een complexe rotatie. Vanwege het bekende probleem dat de Z als waarom die roteert niet precies door het zwaartepunt gaat. Dus dan gaat hij wobbelen. Nou, verder bij Oscar 100 nog wordt nog even opgewezen dat het niet toegestaan is die satelliet te gebruiken via een remote station. Dat wilde iemand gaan testen, maar dat werd toch even verboden, zeg maar, door AMSA-DL. Want dat is niet de bedoeling. Hè. Dus alleen een live station waarbij je ook zelf de zaak bedient en geen op afstand bediende spullen, want ze willen echt de zekerheid hebben dat er niks fout gaat. Goed, dan in het ISS. Ja, dat was afgelopen dinsdag een ruimtewandeling gepland van de Amerikanen om voorbereidingen te treffen voor de montage van een nieuw uitrolbaar zonnepaneel. Maar dat ging op het laatste moment niet door, omdat een van de astronauten last had van een beknelde zenuw. Ja, dat was geen groot probleem, maar groot genoeg om toch even te zeggen van, dat gaan we maar even niet doen. Een 7 uur lange ruimtewandeling. En nu is de ruimtewandeling dus verplaatst naar 12 september. En daarbij zal die astronaut Mark van der Heij worden vervangen door de Franse ESA-astronaut Thomas Pesquet. Die zal dan samen met de Japanse Akihiko Hoshide die ruimtewandeling gaan doen. Nou, die Franse astronaut heeft daar natuurlijk ervaring mee, want de vorige twee ruimtewandelingen heeft hij ook meegedaan. En dat was eigenlijk een soortgelijke klus, maar dan aan de andere kant van het station. Dus heeft er ervaring in, dus dat zal heel snel kunnen worden opgepikt. Dus vandaar. Nou, ook vanwege die ontwikkelingen zijn de ruimtewandelingen van de Russen een dag uitgesteld. Die waren voor 2 en 8 september gepland, maar dat wordt dus nu 3 en 9 september. En die gaan dan werken aan de installatie van de nieuwe Russische Nauka wetenschappelijke module, de MLM. En daar zullen ze nog wel vaker naartoe moeten aan de buitenkant. Ook binnen zijn ze daar volop mee bezig met het opstarten en testen en configureren enzovoort. Dus dat is een heel gedoe daar. Nou, verder dus vanochtend die Cargo Dragon die gelanceerd is, die zal dus morgenmiddag aankomen met weer een heleboel spullen en satellieten. En dat is weer live te volgen via NASA TV natuurlijk. Nou, afgelopen week nog een lancering of 2 lanceringen weer uit China. Onder andere weer wat internet satellieten. Eigenlijk nog even als eerste test satellieten, maar de Chinezen zijn dus ook van plan de grote constellaties te gaan maken van internet satellieten. Vergelijkbaar met Starlink en OneWeb. Dus het wordt echt heel druk. Ja, dan was er de lancering van Rocket 3.3. Die moest gaan worden uitgevoerd vanaf Kodiak Island bij Alaska. Die was gepland op de 27e. S'avonds, UTC, dus eigenlijk de 28e 's morgens. Maar toen was er een probleempje toen op het moment dat de motoren startten van de eerste traps met de lancering schakelde die ook meteen automatisch weer uit. Dus alles ging goed tot aan dat moment. Nou, toen hebben ze even uitgezocht waar dat aan lag. Dat was wat softwareinstellingen waar ze de drempels een beetje te kritisch hadden gezet. Nou, volgende dag, volgende poging. Dat was dus vanochtend vroeg, iets na middernacht. Weer die lancering, maar toen ging het dus mis. Dat was de derde poging van deze raket voor een lancering naar een baan om de aarde, maar nee, dat ging toch niet goed. Bij de lancering begon hij niet te klimmen, maar hij schoof naar opzij. Hij bleef op dezelfde hoogte hangen een tijd lang, terwijl hij naar opzij bleef bewegen. En pas toen, toen een heleboel brandstof was verbruikt en de massa dus afnam, begon hij te klimmen. Nou, dat kwam allemaal omdat een van de 5 motoren van de eerste trap 1 seconde na de start gestopt was. En dan had hij dus echt te weinig stuwkracht. Nou, uiteindelijk is hij wel gewoon gaan klimmen. Is hij toch wel de goede kant op gegaan. Maar ja, hij had intussen zoveel brandstof verloren en zo, dat ging niet helemaal lekker. Nou, bovendien na 2,5 minuut toen de brandstof op was en die trap stopte, begon hij ook heel vreemd te slingeren en te tollen. Nou, toen hebben ze maar gezegd, dit is afgelopen, dus hebben ze maar alles stopgezet en de zaak laten ploffen. Nou, toen is dus alles in de Stille Oceaan terecht gekomen. Dus helaas, deze lancering mislukt, maar ze gaan gewoon door met voorbereidingen voor de volgende poging, want ja, zo gaat dat met nieuwe raketten. Gaat wel eens mis, dan moet dat allemaal weer gecorrigeerd worden en dan komt het de volgende keer misschien wel goed. Bij de lancering van die Dragon vanochtend, daar zat ook Coava 1 bij van de Universiteit van Sydney in Australië. Een 3-unit CubeSat die allerlei leuke dingen gaat doen, maar die ook voor amateurs interessant gaat worden. Die heeft ook voor amateurs allerlei zaken aan boord. Dat gaan we straks wel horen als die dus uitgezet gaat worden, maar die krijgt een downlink op 437.075. Maar ook verder op 2,4, 5,8 gigahertz en 76 gigahertz. Dus die gaat echt op hoge frequenties werken. Nou, verder uplink op 2 meter en ook bij 204 en 5,6. Dus er wordt een ingewikkelde satelliet waar we misschien wel hele leuke experimenten mee kunnen doen. Goed, dus dan wachten we op die Firefly Alpha eerste lancering, die al een paar jaar voorbereid wordt, maar nu dreigt het dan toch echt te gaan gebeuren. Vrijdag 3 september, onze tijd, 's morgens om 3 uur. En ja, dat wordt heel spannend. Dat is vanaf Vandenberg Air Force Base, met dus al die kleine satellieten erin. Nou, dan komen er weer OneWeb internet satelliet lancering op de 14e september. En dan op 15 september weer een Electron dus, die vanuit Nieuw-Zeeland gaat. En dan begint weer SpaceX met verdere lanceringen. Er komen later dus ook weer volop Starlink lanceringen, maar dat moeten we nog even wachten. Maar op 15 september moet dan de lancering komen van Inspiration 4. Dat is dus een bemande lancering van een Crew Dragon met 4, ja, zeg maar, toeristen erin. Dus en die gaan dus niet naar het ISS of zo, maar die blijven gewoon een paar dagen rond de aarde cirkelen en dan komen ze weer naar beneden. Dus het is echt een helemaal commerciële toeristenvlucht. En later komen er weer in Changzhou op de 20 september, maar ja, dan zien we tegen die tijd. Ja, dan verder, als je dus die activiteiten bij het ISS wil volgen, kan dat natuurlijk altijd via NASA TV. Maar ook kun je de live telemetry volgen. Ik ben bezig geweest met het dashboard voor de ISS live telemetry. En die ben ik aan het verbouwen. Technisch is het voor het grootste gedeelte klaar, dan moet ik het alleen nog mooier indelen. Een aantal, het is gebaseerd op een al bestaand dashboard, maar allemaal veranderd, anders gesorteerd. Een aantal foutjes eruit gehaald, dingen toegevoegd, uitgebreid. En nou ziet het er steeds fraaier uit. Mocht iemand daar belangstelling voor hebben, is heel simpel. Het is gewoon een HTML-page die je dan zelf lokaal kunt starten. Dus geen webserver of zo voor nodig. Gewoon lokaal starten en dan werkt die. En dan kun je dus live meekijken wat er in het ISS gebeurt. Zo'n ruim 340 kanalen met alle mogelijke gegevens. En we gaan nog verder verbouwen zodat het er nog mooier en duidelijker uitziet. Maar dat komt allemaal nog. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.